Verheft uw en jullie harten tot God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God is onze hulp en enige verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van God de Heilige Geest. Amen. Laten wij deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen van Psalm 147. Het eerste vers: laat zeren lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. En dan ook het tiende vers: hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. 1 en 10 van Psalm 147. leiden wij nu het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting op het belijden van het geloof uit Psalm 8, het 9e vers. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe billijk wordt uw grote naam geprezen. Daarna wordt u voorgelezen uit Gods heilig woord en wel uit het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Matteüs en daarvan het 26e hoofdstuk, de versen 47 tot en met 56. De schriftlezing dus Matteüs 26, vers 47 tot en met vers 56.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Als hij nog sprak, zie, Judas, een van de 12, kwam en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks. En die hem verriet, had hun een teken gegeven, zeggende, dien ik zal kussen, dezelfde is het, grijpt hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij, wees gegroet, rabbi, en hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht des hogepriesters, hieuw zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem, keer uw zwaard weder in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden, en hij zal met mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het alzo geschieden moet? Terzelver uren sprak Jezus tot de scharen, gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u, lerende in de tempel, en gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchtten al de discipelen, hem verlatende.
De tekstwoorden voor de verkondiging, die komen uit het u en jou zojuist voorgelezen gedeelte, de versen 47 tot en met 50, die zal ik nogmaals voorlezen. En als hij nog sprak, zie Judas, een van de 12, kwam. Met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks. En die hem verriet, had hun een teken gegeven, zeggende, die ik zal kussen, zelf is het, grijpt hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij, wees gegroet, rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. Tot zover. U en jij mag de Heere dienen met uw gaven. En de Heere zegenen u en uw gaven. En dan gaan we ook zingen van Psalm 41 als inleiding op de verkondiging. Is het vierde vers, zijn mompelen saam, vervuld met bittere haat. En het vijfde vers, zelfs hij op wien ik voormaals heb vertrouwd, mijn vree en disgenoot, verhief zijn hiel en sloeg mij fier en stout, terwijl hij at mijn brood. Het gaat al profetisch over Judas. 4 en 5 van Psalm 41. Zo dadelijk na het amen van de verkondiging zingen we van Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. En wat daar volgt. Geliefde gemeente, wie is nou Judas eigenlijk? Is Judas nou een held of een verrader? Nou, je zegt natuurlijk een verrader. Maar misschien hebt u wel eens gehoord van apocryfe boeken. En er bestaat ook een apocryf boek, dat heet Het Evangelie van Judas. En in dat Evangelie van Judas wordt Judas neergezet als iemand die iets goeds gedaan heeft. Namelijk het verraden van de Heer Jezus. En dan wordt het zo gebracht alsof de Heer afhankelijk was van Judas om het grote verlossingsplan van de Heer Jezus tot het goede, gewenste einde te brengen. Nou, het is volstrekt terecht dat het, ik zeg nu bewust, het zogenaamde evangelie van Judas door de vroege kerk al vele eeuwen geleden als een kettersgeschrift van de hand gewezen is. In je bijbeltje, jongens en meiden, zul je er tevergeefs naar zoeken. Er staat in jouw bijbeltje geen evangelie naar de beschrijving van Judas. Want Judas is geen held. Judas is een verrader. En Judas heeft door Jezus te verraden een onmetelijke schuld op zich geladen. En toch, dan kom je bij dat punt, dat begrijpen wij niet. En toch moest het zo gebeuren van de Vader. En van de Zoon en van de Heilige Geest. Ondanks het kwaad en het duivelswerk in deze nacht, dus ondanks dat duivelswerk, voltrekt God zijn plan. Het bestaat op een voor ons niet na te rekenen wijze in zijn raad, in zijn plan. Het thema dat wij onder de tekstwoorden gaan schrijven is Jezus verraden in de hof van Gethsemane. Dus Jezus verraden in de hof van Gethsemane. En dan zijn er drie aandachtspunten. In de eerste plaats door wie Jezus verraden wordt. In de tweede plaats hoe Jezus verraden wordt. En tenslotte de derde gedachte, wat Jezus zegt als hij verraden wordt. Jezus verraden in de hof van Gethsemane, onze eerste gedachte door wie Jezus verraden wordt. Wij lezen dat in vers 47, gemeente. En als hij nog sprak, zie Judas, een van de 12, kwam. Tweede gedachte, hoe Jezus verraden wordt, vers 48 en 49. Dan zegt hij, die ik zal kussen, dezelfde is het, grijpt hem. Dus hoe? Door middel van een kus. En wat Jezus dan zegt als hij verraden wordt, dat is vers 50, onze derde gedachte. Maar Jezus zeide tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. Door wie Jezus verraden wordt. De gebeurtenis die aan deze geschiedenis voorafgaat, is de gebedsworsteling van de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. En de Heer Jezus is daar vreselijk bang, beangst. En waarom was dat? Ja, ik zou dan toch ook wel willen zeggen, omdat hij ook wist wat er komen ging aan lichamelijk lijden. Laten we dat nou toch niet onderschatten. Hij wist wat voor immense pijnen hij zou gaan lijden. Wie zou niet vrezen als hij dat weet? Maar wat hem nog veel angstiger maakte, en u begrijpt denk ik wat ik ga zeggen, dat denk ik wel, dat hij wist, ik ga dadelijk de toren van God dragen in 3 uren duisternis. Ja, heel die 6 uur, maar in het bijzonder die laatste 3 uren in die duisternis. De Vader heeft zijn Zoon gesterkt in het gebed. En er komt ook een engel, lees je in een van de evangeliën, om hem te versterken. En dan is de Zoon innerlijk toebereid om zometeen als lam gearresteerd te worden en ook weggeleid te worden en alles wat er daarna zich gaat voltrekken. En dan zegt hij in vers 46, dus het vers voor onze schriftlezing, dat hij het tegen de slapende discipelen, die inmiddels weer wakker zijn, Petrus, Johannes en Jacobus zegt, staat op, laat ons gaan, zie, hij is nabij die mij verraadt. De Heer Jezus heeft deze woorden nog niet uitgesproken. Of zie, Judas, een van de 12, kwam. Dat staat in vers 47. Want Jezus' woorden, gemeente, zijn altijd ware woorden. Nooit zit de Heer Jezus mis in wat hij zegt. Judas, hij komt er al aan die Jezus verraadt. En wat hij zegt, gaat hier in vervulling. Het gaat nu ook heel snel. De gebeurtenissen zullen zich nu snel gaan opvolgen. De duivel heeft haast. Hij wil het werk van de Heer Jezus kapot maken. Hij denkt dat hij dat kan. Hij zal zich jammerlijk vergissen. Maar de duivel heeft haast en wil dus het werk van de Heer te gronde richten. En heeft Judas daarvoor als een instrument in zijn vuile handen. We lezen namelijk, dat is ergens anders, dat is in Lucas 22, dat de Satan in Judas gekomen is. Aangrijpende woorden, hè, vindt u niet? De Satan is in Judas gekomen. Er staat, en de Satan voer in Judas, die toegenaamd was Iscariot, zijnde uit het getal der 12. En dan verwijs ik ook nog even aan Johannes 13, vers 30. Daar lees je dat Judas na de paasmaaltijd wegging. En dan staat er heel veelzeggend, en het was nacht. Dat heeft een diepe betekenis, en het was nacht. Judas heeft Jezus en de andere leerlingen verlaten. Hij is de donkere, duistere nacht ingegaan. En dan gaat hij naar die overpriesters toe, bij wie die al kort daarvoor ook was geweest, om met hen te overleggen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen overleveren, hoe hij hen zou kunnen verraden. En dan zijn ze het overeengekomen, hè. Je krijgt 30 zilverstukken van ons als jij voor ons Jezus verraadt. We weten dat allemaal, die geschiedenissen, maar sta er nou weer even bij stil, hè. De Heer Jezus verraden voor een zakje geld. Wat is de mens? De gelegenheid die Judas zocht is nu gekomen. Hij wist dat de Heer Jezus zo dadelijk naar de hof van Gethsemane zou gaan. Dus hij heeft snel die lui allemaal opgetrommeld om het nu te gaan doen. Nu kunnen we hem pakken. En als hij nog sprak, zie Judas, een van de 12, kwam. Laat ook deze woorden tot u en jou doordringen, ook tot mezelf trouwens. Judas, een van de 12. Judas komt om Jezus te verraden. Wat heeft deze man een schitterende naam? Laten we eerst even bij zijn naam stilstaan. Gekregen toen hij op de 8e dag besneden werd. U zegt, Judas, een mooie naam. In mijn oren klinkt Judas helemaal niet als een mooie naam. Nou, dat begrijp ik wel. En als u vader of moeder zou mogen worden, dan noemt u, als u een zoontje krijgt, uw kind waarschijnlijk geen Judas. Maar in het Hebreeuws is de naam eigenlijk hetzelfde als Juda. En dat vindt u denk ik wel een mooie naam. En misschien, jongens en meiden, is er wel iemand, nou niet meiden natuurlijk, alleen jongens, iemand die Juda heet. En dan klinkt het heel anders, vindt u niet? Juda. Juda, dat is de stamvader van David. De stamvader van de Messias. Juda, dat is, die zich in Genesis, dat hij het opnam. Toen het erop aankwam dat hij voor zijn broers ging staan en zich borg stelde. Juda, dat betekent Godlover. Iemand die God verheerlijkt. Deze naam heeft Judas gekregen van zijn vader en moeder. En dat wil ook zeggen dat hij een kind van het verbond is. Hij had het tekenen van het verbond. Ongetwijfeld is hij besneden op de 8e dag. En ook voor hem waren de beloften. Wat een voorrechten voor Judas. Behorend tot het verbondsvolk. Andere volken moesten zijn verbondsgeheimenissen missen. We hebben ervan gezongen. Maar Judas mocht dan toch ook leven bij die woorden uit Psalm 147. Laat dan Gods lof ten hemel reizen. Laat al wat adem heeft hem prijzen. En hij kwam zelfs uit Judea. Die andere discipelen kwamen uit dat verachtelijke Galilea, maar hij niet. Hij komt uit Judea. En Judea was toch wel een meer godsdienstigere streek dan Galilea. Verbondskind was Judas. U zegt nee, nee, dat is niet zo. Hij was een verworpene van eeuwigheid af. Maar dan zeg ik u nee, maar hij was toch ook een verbondskind. Wij behoren toch ook tot de verbondsgemeente. God heeft zich toch aan ons willen verbinden. Leest u vraag en antwoord 74 van de catechismus er maar op na. Dat is de belijdenis van de kerk. Wat een genade en wat een voorrecht. Maar wat heeft dat voorrecht, waar heeft dat ons gebracht? Zijn wij al tot Christus gevlucht in het geloof? Met belijdenis van zonde en schuld? Nee, niet tot hem gekomen om hem te verraden, maar om te knielen aan zijn gezegende voeten. En het tegen hem te zeggen, o Heere, wat bent u oneindig goed voor een zondaar zoals ik ben. Want dat verraderlijke van Judas, dat zit ook in mijn hart en dat hebt u mij laten zien. Maar ik geloof dat er bij u redding is en vergeving en vernieuwing en daarom vlucht ik tot u. Om van mijn zonden verlost te worden, zodat die mij vergeven worden. Om vernieuwd te worden door uw Heilige Geest. O, iedere dag neem ik weer de toevlucht tot u, zonder u kan ik niet in mijn leven. Is dat nou ook zo geworden in jouw leven, in uw leven? Dat Christus u alles werd? Dat u niet meer zonder hem verder kunt? In het geloof, in het vertrouwen op hem bouwen en zo ook mogen groeien in het geloof? Ja, zo sterft mijn oude natuur steeds verder af en de nieuwe mens staat op. Judas, hij had het grote voorrecht om tot de kring van de 12 te behoren. Dat geeft Matthäus hier natuurlijk niet zonder reden weer. Hij behoort tot de 12. Tot die intieme kring van leerlingen die 3 jaren lang met Jezus zijn opgetrokken. Die zoveel van hem geleerd hebben en die zoveel van hem gezien hebben. En laten we het ons beseffen dat Judas er zelfs door de Heere Jezus op uitgestuurd is. Dat lees je in Matthäus 10. Erop uitgestuurd om te prediken. En het de mensen te verkondigen. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Deze Judas, uit die kring van, die komt tot Jezus om hem te verraden. Nou, dat kun je best wel hoogverraad noemen. Door een volgeling van hem. Jongens en meiden, even gewoon uit het dagelijks leven. Probeer je dat nou eens in te denken. Het is maar een voorbeeld, maar toch eventjes. Misschien heb je het wel eens meegemaakt. Dat een vriendje of een vriendinnetje van jou, die jij vertrouwde, dat die opeens heel lelijk over jou ging doen. Dat die jou verraden. En dat doet pijn. En misschien hebt u het in uw leven ook wel meegemaakt. Hem of haar die ik vertrouwde en die ik lief had. Die heeft mij verraden en aan de kant gezet. Nee, het was niet een onbekende vijand. Nee, het was hem of haar die ik vertrouwde. En dat gaat heel diep. Dat doet pijn. En dat tekent je leven. Maar dat mag u weten. En ik hoop dat u dat mag vertroosten als u uit ervaring kunt spreken. Dat de Heere Jezus geen hoge priester is die dan niet weet wat u meemaakt. Dat u en jou dit mag troosten. Hij weet hoe het is. Hij zelf, Zoon van God, hij heeft het zelf meegemaakt. Judas, 1 van de 12. Hem die ik vertrouwde, mijn vree en disgenoot, hebben we zojuist op Psalm 41 gezongen. Die kwam om hem te verraden. Dan moet u zich indenken dat Judas' voeten nog geuren van die olie. Want de Heer Jezus heeft in Johannes 13 de voeten van de discipelen gewassen. En daar was Judas ook nog bij. En ze hebben samen gegeten. Ik zeg eerlijk, Het is wat lastig om nou te bepalen, was Judas er ook nog bij toen de Heer Jezus het avondmaal instelde. Maar ze hebben het Pascha gegeten, daar was Judas bij. En heeft die smaak van het brood en de wijn nog in de mond. Aangrijpend, hè, vindt u niet? Heel aangrijpend. Maar nu wij. Wie is Jezus voor ons? Hoe komen wij tot hem? Kijkt u eens mee naar het begin van dit hoofdstuk, Matteüs 26, als u wil. Matteüs 26. Komt dan een vrouw tot Jezus. Matteüs 26, vers 6 en 7. Als nu Jezus te Bethanië was ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. Daar komt ook iemand tot Jezus, omdat ze hem niet meer kan missen, omdat ze hem nodig heeft, omdat ze hem lief kreeg, omdat ze ontdekte, hij heeft mij eerst lief gehad. En wat een tegenstelling met vers 47. En zie, Judas kwam. Wie bent u? En wie ben jij en wie ben ik zelf? Hoe komen wij nou tot de Heere Jezus? Ja, maar je zegt, ik ben Judas toch niet? Maar wacht nu eens eventjes. De Heere Jezus komt toch iedere keer onder de prediking zo dichtbij je, dat je toch niet neutraal kunt blijven. Je gaat nooit de kerk uit zoals je erin kwam. Er gebeurt altijd iets onder de bediening van het woord. Die is Christus nou voor ons. De profeet Jesaja heeft geprofeteerd, heeft gezegd, kom tot mij en uw ziel zal leven. Judas, een van de 12. In de opsomming van de discipelen in Matteüs 10, vers 4 staat hij ook in die rij van 12 apostelen. Maar Matteüs noemt hem helemaal als laatste. En dan als toevoeging bij zijn naam, die hem ook verraden heeft. Dus Jezus wist dat al vanaf het begin. Heb ik u niet 12 uitverkoren en één uit u is een duivel. En toch was Jezus' liefde ook voor hem. Want Lucas die schrijft dat Judas een verrader geworden is. En benadrukt op die manier de eigen schuld van Lucas. De raad van God, het moest zo gebeuren. De macht en de duisternis van de duivel. En ook de verantwoordelijkheid van de mens komt in Judas samen. En dan komen we bij die bekende tekstwoorden. De zoon des mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens door welken hij verraden wordt. Het ware hem goed zo die mens niet geboren geweest waren. Wie kan Gods raad doorgronden? Daar moeten we het bij laten. Maar wat wij niet moeten laten, is om in geloof tot Christus te vluchten. Dan de tweede gedachte, hoe Jezus verraden wordt. Judas komt eraan, de leider van degene die Jezus vingen. En hij is bepaald niet alleen gekomen, jongens en meiden. Een grote menigte met zwaarden en stokken is bij hem. Gezonden door de overpriesters en de ouderlingen des volks. En Judas had tegen de tempelpolitie en tegen die soldaten gezegd, goed opletten, die ik zal kussen, die is het. Grijpt hem. Ja, Judas die wist wel, ik zal mijn meester wel herkennen in het donker, bij het schijnsel van de fakkels, dat komt wel goed. Nee, Judas, hij zal zich niet vergissen. Hij zegt, die ik zal kussen, die is het. Die moeten jullie arresteren. Grijpt hem. Wat verschrikkelijk, hè, wat Judas hier zegt. Judas die weet wie de Heer Jezus is. Hij weet van zijn liefde. Hij weet en gelooft dat Jezus de Zoon van God is. En hij zegt tegen de soldaten, grijpt hem. Even de nadruk op grijpen. Laat hem niet tussen je handen doorglippen. Want dat had Judas ook al eens een keer gezien. Dat Jezus midden door een menigte door kon lopen. En dat ze niet de handen aan hem konden grijpen. Maar dat was omdat zijn uur nog niet gekomen was. Nu is het uur wel gekomen. Grijp hem. Ze zullen niet misgrijpen. Judas is een leidsman geworden, zegt Lucas in Handelingen 1 van degene die Jezus vingen. Judas, hij had een leidsman tot Jezus moeten zijn, om ook anderen hem te laten kussen. Maar dan een kussen in berouw, een kussen in geloof. Kus de Zoon. Het is voor ons ook een heel belangrijke les. Wie volgen wij in ons leven? Zouden wij een Judas ook zijn nagelopen? Laten we niet te snel zeggen dat wij dat niet zouden doen. Laten we ervoor uitkijken dat we meelopers zijn. Je zou zomaar een Judas achterna kunnen lopen en de heiland verraden. Dat kan dus zelfs iemand uit kerkelijke kring zijn. Judas is een leidsman geweest naar de afgrond. Laten we waakzaam zijn dat we niet geleid worden naar de afgrond, dat we valse profeten zouden volgen of een aangepast evangelie. Wie volgen wij in ons leven? En jongeren, wie volgen jullie in je leven? Geef nou eens eerlijk antwoord op die vraag. U en jij mag weten, alleen de Heer Jezus, die leidt u naar de Vader en naar het eeuwige leven. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En dan even het accent op hem. Zij zegt, grijp hem. Dus eerst dat grijpen, zorg ervoor dat hij niet ontsnapt. En nu hem. Hij is het die jullie moeten pakken. En laat die andere discipelen maar gaan. De verraderlijke Judas is zo een schakel in de uitvoering van Gods grote helsplan. Grijpt hem, want alleen Jezus is het lam dat ter slachting geleid moet worden. Alleen hij is het offerlam. Er mag niet een ander in zijn plaats gaan. Dat kan ook niet. Alleen Jezus kan de zonde der wereld dragen. Zo wilde hij het zelf. En zo wilde de Vader het. En de verraderlijke Judas is een schakeltje in de uitvoering van Gods grote helsplan. Er zal geen vergissing gemaakt worden in die donkere nacht die ik zal kussen. Die is het, grijp hem en geen ander. Judas die zal zijn meester met een kus verraden, gemeente. Waarom op deze manier? Nou, elkaar begroeten met een kus, dat was in die tijd eigenlijk heel normaal. Zoals dat nu in het Midden-Oosten nog steeds heel normaal is. Je begroet vrienden, familieleden met één of meerdere kussen op de wang of op het hoofd. De Heer Jezus die verwijt eerder Simon de Farizeeër dat hij hem geen kus gegeven heeft. Je komt het op meer plekken in het Nieuwe Testament tegen. Paulus die zegt dat ergens, hè, groet elkander met een heilige kus. En natuurlijk kunnen we ook denken aan de gelijkenis van de verloren zoon, hoe hij gekust wordt door zijn vader. Komt het ook in het Oude Testament tegen, een kus om te begroeten, een kus om afscheid te nemen, of, heel mooi, een kus tot verzoening, verzoening. Zo is dat eigenlijk tussen Jacob en Esau. Toen liep Esau hem, dat is dus Jacob, tegemoet, nam hem in de arm, viel hem om de hals, kuste hem en zij weenden. En tussen Jozef en zijn broers gebeurt hetzelfde. Kinderen, waarom geef jij je vader en moeder een kus? Waarom geven twee echte lieden, een vrouw en een man, elkaar een kus? Of een vriend en een vriendin? Waarom begroet je goede vrienden, familieleden met enkele zoenen? Nou, dat doe je uit liefde. Kinderen, jullie houden toch van je vader en moeder? En jouw vader en moeder houden toch van jou? En een man en een vrouw houden van elkaar? En met de familie en de goede vrienden voel je je verbonden? Een kus is een teken van toegenegenheid, van liefde, van verbondenheid. Daar zullen we het wel met elkaar over eens zijn. En dan nu terug naar vers 48. Die ik zal kussen, die is het. Wel, dit verzwaagt het lijden van de Heere Jezus. Dit is een extra teug uit die dikke, uit die bittere drinkbeker. Judas verraad Jezus niet met schelden en met tieren of met een verraderlijke aanval in de rug, maar hij verraadt Jezus met een kus. Met het teken der liefde. Wat is de val van Judas diep? En wat is het lijden van Christus onpeilbaar om zo door die vree en disgenoot op deze manier verraden te worden met een kus. Dit is natuurlijk geen kus uit wederliefde. Dit is niet het kussen van Christus omdat je hem lief hebt gekregen. Zoals Maria Magdalena de Heer Jezus lief kreeg. Zij kuste immers zijn voeten. Dit is een verraderlijk kussen. Dit is lager dan laag. Dit is een speerstoot in zijn gezegende lichaam. Dit is een slag in zijn gezicht. En die doet meer pijn dan de slagen die hij de volgende morgen van de soldaten toebedeeld krijgt. Dit is zondigen tegen de liefde van Christus. Doen alsof je hem begroet. Hem een kus geven. Doen alsof je hem lief hebt. Maar het is om hem te verraden. Huichelachtig. Hoogmoedig geeft hij hem een afscheidskus. Meester, een kus kunt u nog van mij krijgen. En daarna gaan wij uit elkaar. U zegt ja. Het is diep aangrijpend, maar ik ben Judas toch niet? Maar ook wij verraden de Heer Jezus. Als wij hem niet volgen. Als wij nooit aan zijn liefde beantwoorden met wederliefde. Hij biedt u immers zijn liefde aan. Is het dan geen afwijzing en verraad om dan toch, als u de weg gewezen krijgt, uw eigen weg te blijven gaan? Alsof de Heere Jezus u niet nodig deze middag. Als je hem vaarwel kust en je eigen plan trekt in je leven. En zijn liefde vertrapt. Hem niet nodig hebt. Je hart aan hem ontzegt. In plaats van dat je je hart voor hem uitstort met al die vuiligheid die er ook in zit. Dat je zegt, ik hoef hem niet. Ik geloof hem niet. Ik vertrouw hem niet. Ik geef mijn hart aan iets of iemand anders. Zijn wij dan veel anders dan Judas? Volgens mij niet. En als we een Judas blijven, op wat voor wijze dan ook, jong en oud, dan eindigt het ook voor ons in een eeuwige duisternis. Ben ik het, vroegen de discipelen, toen Jezus het had over de verrader in hun midden, ben ik het? Niemand dacht aan Judas. Er was niemand, oh dat is Judas hoor. Ben ik het? Wat kunnen we daarvan leren? Ja, heel veel, maar ik benoem één ding. Vroom was Judas wel. Niemand dacht eraan dat Judas dat zou doen. Dat is ook een gevaar. Van de buitenkant lijkt het allemaal te kloppen. Maar zijn hart klopte niet. Niet voor God. Niet door genade. Moet je het nou belijden deze middag, deze avond inmiddels? Maar dat zit nu toch ook in mijn hart hoor. Dat verraderlijke. Nou in mijn hart zit het ook. Weet je wat je dan mag doen? Weet je wat je dan moet doen? Hem kussen. En het belijden. Heere, wat bent u oneindig goed. Dat u ook voor mij wilde sterven. Dat u zich de dood liet inkussen. Wat een liefde voor een zondaar als ik ben die er niets van verdiend heeft. Dan heb je hem lief. Omdat hij jou eerst heeft lief gehad. Omdat hij zijn lichaam aan het kruis gegeven heeft. Dan komt er zo'n liefde van de bruidskerk voor de bruid Christus. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond. O, kom dan toch tot hem, gemeente. Buig je toch voor hem neer. En hij zal jou kussen. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb verzoening voor je aangebracht. Jezus, het is een wonder van Gods genade. Heeft zondaren lief. Nee, heeft de zonde niet lief. Maar heeft zondaren lief. God is rijk in barmhartigheid. Door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de misdaden. als een zondaar hem liefhebben, opdat je zonden verzoend worden. Nee, zo gaat het er bij Judas niet aan toe. Het is bij hem een verraderlijk kussen, het is een doodskus. Wees gegroet, rabbi. Wees gegroet, rabbi, is eigenlijk een hele gewone begroeting. Een gewone, normale begroeting, alsof je elkaar midden op de dag ergens tegenkomt. Maar in deze nacht is alles wrang en krom en verdraaid. De groet alleen al is er één vol van minachting. Wat Judas hier doet, is hetzelfde als wat Joab, die legeroverste van koning David bij Amasa, deed. We lezen dat in 2 Samuel 20. Huigelachtige woorden. Is het wel met u, mijn broeder? En Joab vatte met zijn rechterhand de baard van Amasa om hem te kussen. Maar jongens en meiden, Joab had in zijn andere hand een zwaard. Dat haalde hij onder zijn mantel, onder zijn kleed vandaan. En hij stak Amasa dood. Wel, dat doet Judas hier ook. Hij kust Jezus verraderlijk de dood in. Judas had tot inkeer moeten komen. In het schijnsel van de fakkels had hij die liefdevolle ogen van de Heer Jezus moeten zien, vol ontferming en genade. Judas had zijn boze plan los moeten laten, maar hij doet het niet. Verblind was hij. Wordt gedreven door het kwaad en gedreven door geldzucht. Gemeente, nogmaals, wie zijn wij tegenover deze heiland? Vertrap je onschuldig bloed door aan hem voorbij te leven? Of kregen wij hem hartelijk nodig als onze borg? Kniel aan uw voeten neer, iedere dag weer. Derde gedachte, wat Jezus zegt als hij verraden wordt. Nu spreekt de Heer Jezus. De Heer Jezus heel rustig. Hij heeft de leiding. Judas die denkt dat hij de baas is. Dat is niet waar. Jezus is innerlijk toebereid, dat horen we aan het begin van de preek, voor de weg die hij moet gaan. Koninklijk en priesterlijk laat Jezus merken dat alles gaat zoals hij en de Vader en de Heilige Geest willen dat het gaat. Ja, en ik benoem dat maar weer even opnieuw, dan stuiten wij op de grenzen van ons kleine verstand. Dat noemde ik al eerder, hè. Wie kan Gods raad doorgronden? Het moet zo gebeuren in deze donkere nacht. En tegelijkertijd is Judas helemaal verantwoordelijk voor zijn zonde in deze nacht. En dan zegt de Heer Jezus, dat is in vers 50 is dat, hè. Zegt de Heer Jezus, vriend. Wonderlijk, hè. Vriend. Jongens en meiden, had je dat nou verwacht, dat Jezus nou vriend tegen Judas zou zeggen? En niet verrader of leugenaar. Nee, vriend. Nou, dat geeft aan dat Jezus zelfs nu nog verbinding voelt met Judas. Want Judas komt immers uit die kring van 12. 3 jaar lang heeft Judas ook met hem mogen optrekken. En ook voor Judas was er liefde en ontferming. Nog deze avond heeft Judas van Jezus liefde mogen proeven en smaken. Vriend. Maar er klinkt nog meer in door. Nog meer. Er klinkt ook door diepe ontgoocheling. Vriend. Hoe kun je zo diep vallen? Vriend. Je was toch altijd bij mij. Ik was altijd goed voor je. Verbondskind. Hoe kun je zo mijn liefde verachten? En dat zegt hij deze middag ook tegen ons. Wanneer je, en ik hoop niet dat er iemand is voor wie dit geldt hoor, maar dat je van binnen al van hebt afscheid genomen. En dat je hier misschien voor de vorm aanwezig bent. Dan zegt de Heer Jezus ook tot jou, vriend, vriendin. Het zal toch niet waar zijn dat je verloren gaat voor eeuwig. Terwijl ik je mijn liefde aanreik. Vriend. Er klinkt nog wat in door. Hij zegt het ook zonder hoop. de vriend is verloren. Buiten hoop. Het is hetzelfde als die man die wel op de bruiloft kwam, in die gelijkenis van de koninklijke bruiloft, maar er geen lust aan had om een bruiloftskleed aan te trekken. En dan zegt de koning het in de gelijkenis: vriend, hoe zijt ga hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En dan mag hij niet alsnog een bruiloftskleed gaan halen. Nou, toe maar. Maak het nog maar even goed. Nee. Hij werd aan handen en voeten gebonden. En in de buitenste duisternis geworpen. Aangrijpend. Dat is ook een Judas geweest. Op een andere manier. Maar zonder bruiloftskleed kan het niet. Zonder de mantel van Gods gerechtigheid en van zijn liefde komen wij niet op die koninklijke bruiloft. Vriend, waartoe zijt gij hier gekomen, gaat de Heer Jezus verder. En dat zinnetje, waartoe zijt gij hier gekomen, dat is een lastig zinnetje. Dat is lastig om te vertalen, bedoel ik daarmee. En dat is niet om eigenwijs te doen, ik hoop dat u dat van me aan wilt nemen. Maar ik denk dat het op een andere wijze vertaald moet worden. Dan moet u dan maar even van me aannemen. Maar het is lastig, ik zeg het eerlijk hoor. Maar ik denk dat er dit staat. Niet een vraag, maar een stellende zin. Vriend, hiervoor ben jij aanwezig. Dus niet een vraag, maar een stellende zin. Vriend, hiervoor ben jij aanwezig. Ik weet dat. Ik ben Gods zoon, zegt de Heer. Ik weet wel waarom jij hier bent. Jij dacht dat je dit voor mij verborgen kon houden of iets dergelijks. Of dat ik je niet doorgrondde. Nee, ik weet waarom jij hier bent. Hiervoor ben jij aanwezig deze nacht. Om als een schuldig instrument in de hand van Satan mij over te leveren in de handen van zondaren. Hiervoor ben jij aanwezig. Om mij te laten arresteren zodat ik dadelijk gekruisigd ga worden. Schuldig sta je, Judas. Maar denk nu niet dat dit buiten mijn raad omgaat. Hiervoor ben jij aanwezig, zodat het grote verlossingsplan van de Heere zijn voortgang heeft. En tot zijn hoogtepunt, tot zijn dieptepunt, beter gezegd, gaat komen. Judas, jij staat daar buiten. En dus nee, Judas is niet die held. Weet u nog van de inleiding? Maar hij is de verrader van onschuldig bloed. De verrader van de onschuldige heiland. Maar dwars door deze duisternis en dit verraad heen voltrekt God zijn plan. Want hij regeert. Satan zal het onderspit delven. Koninklijk, priesterlijk en profetisch spreekt de Heer Jezus in deze duistere nacht. Vriend, hiervoor ben jij gekomen. Profetisch, want hij weet precies wat er gebeurt en wat er gaat gebeuren. Voor hem is niets onbekend. Priesterlijk, hiervoor ben jij aanwezig, zodat ik als lam gebonden word. En dadelijk mijn leven ga geven aan het vloekhout van het kruis. Zoals ik dat al vanaf eeuwigheid wilde doen om mijn uitverkoren kerk te redden. En hij spreekt koninklijk, want hij regeert. Hij heeft de regie. Het gaat zoals hij het wil. Hij, de kruiskoning. Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. Overgeleverd om onze zonden. En daar wordt Jezus weggevoerd. Onschuldig, onschuldig bloed verraden. Waarom? Waarom? Opdat jij, u en ik, door het geloof in deze lijdende Heer Jezus, die op de derde dag zal opstaan en leeft tot een eeuwigheid, voor eeuwig gelukkig zullen zijn, van zonde en vloek bevrijd en leven tot eer van God en het zingen: Heere, wat is uw genade oneindig groot. voor een zondaar als ik ben. Daarom loof ik u mijn leven lang. Juda, de lof is aan God. Is dat ons leven geworden? De lof is aan God. Wie roemt, die roemen in de Heere. Amen. Wij eindigen met dankgebed. Drie-enige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, het was uw grote raadsplan. En u gaat nog steeds door met het volvoeren, het volbrengen van uw plan. Ja, u zult allen toebrengen die toegebracht moeten worden. U vergadert uw kerk en u bewaart uw kerk. Beschermt die u onderhoudt die. Heren, dan mogen we toch door genade een levend lidmaat van de kerk zijn. Dan mag dat toch ook in ons aller harten leven zo zijn. Dat die begeerte ook in ons hart is gewerkt. Om u te gaan kennen. Om de toevlucht tot u te nemen. Dat onze wil is omgebogen. Om niet verder weg te vluchten van u. Om ons niet langer te verstoppen, zoals Adam zich eens in de struikgewas verborg voor u. Maar dat we op uw roepstem tevoren zijn gekomen. En dat we belijden voor u. O Heer, in mezelf kan ik voor u niet bestaan. Maar in u is redding. Bij u is genade. Bij u is gunst. Bij u is uitkomst. Wat een wonder, Heere, dat u zo barmhartig bent. Zondaren die tegen u gekozen hebben in het paradijs. En dat u die terugroept tot u. Dat u op zoveel plekken in uw woord die roepstem laat uitgaan. Om nu niet verder te leven zonder u. Maar om op de knieën te komen. Om het alles voor u te belijden. Om u aan te hangen, te betrouwen en u hartelijk lief te hebben. O Heere, we belijden het u. Dat we het in onszelf niet doen. Daardoor staan we schuldig. Ongeloof is de grootste zonde. We bidden u. Dat u krachtig in ons werkt door uw woord en heilige geest. Dat wij Godlovers mogen worden. Dat we u de eer gaan geven in ons leven. En ook hoe langer hoe meer. Heere, wilt u dan ook doorwerken in ons hart en leven. Dat die genade van u steeds verder mag verdiepen. Dat er steeds meer vruchten mogen komen van geloof en bekering. Ja, 30, 60 en 100 fout. Tot lof en eer van u, o grote God en Koning. Heere, wil u het woord dat gepredikt is aan onze harten zegenen. Wees u de naprediker. En gaat u met ons als we zometeen deze plaats weer gaan verlaten. En sterk ons in het werk dat wacht. Sterk ons in onze taken in de huishouding. In het zorgen voor de gezinnen, voor het gezin. In het zorgen voor elkaar. In het hartelijk omzien naar elkaar. Heere, wees u ons een God van nabij en goed. En dat we u maar zouden aanlopen als een waterstroom. O, dan komen we bij u nooit beschaamd uit. Want u bent goed en goeddoende. Zegen u ook de preekbespreking. Zegent u ook de maaltijd die we zo dadelijk ook mogen gebruiken. Mag het ons allen goed doen. Heere, vergeeft u wat niet goed was. In spreken, het gebrek daarin. Maar ook in het luisteren naar uw woord. Als onze gedachten afdwaalden. Als we boze gedachten in ons hart hadden. O Heere, vergeef het ons. En zie ons aan. In Christus Jezus uw Zoon. Uit genade. Amen. Zingen we tenslotte nog van Psalm 2, de versen 6 en 7. Ga nu van hier en draag met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam biddend op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.